De kerkraad deelt u nog het volgende mede. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Woensdagavond is er een bezinning op het heilige avondmaal. Deze avond begint om 8:00. Volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend. En dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 45, het tweede vers. Gord, o held, uw zwaard en uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp, gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 45. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij in aansluiting daarop uit Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij samen uit het boek Genesis, het 38e hoofdstuk. Genesis 38. Dat lezen wij na het zingen van Psalm 89, vers 13 en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En het geschiedde tenzelfden tijde dat Juda van zijn broeders aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag aldaar de dochter een van een Kanaanitisch man, wiens naam was Sua. En hij nam haar en ging tot haar in. En zij werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij wederom bevrucht en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch hij was te Gezi toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen. Daarom doodde hem de Heere. Toen zeide Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeders zaad. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed. Daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide, dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haars vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adulamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af, en zij bedekte zich met een sluier en bewond zich, en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was, en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar een weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide, wat zult gij mij geven, dat gij tot mij ingaat? En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide, zo gij pand zult geven totdat gij het zendt. Toen zeide hij, wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zeide, uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is. Het welk hij haar gaf en ging tot haar in en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend, den Adullamiet, om het pand uit de hand der vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda, zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na 3 maanden... dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng ze hervoor, dat zij verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide, bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide, zij is rechtvaardiger dan ik, daarom dat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde dat één de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam die en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeide, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, deze eerste Adventszondag, komt uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Genesis 38, gedaan van het 29e vers. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Genesis 38, vers 29. Het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit en zij zeide, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. Ik wil op dit moment nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met u gaan lezen. Ter voorbereiding op het volgende week te houden sacrament. Dus het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoererers, hoedronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de geslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil is en ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Wij willen nu samen de Heere gaan bidden om zijn zegen en in de voorbeden gedenken wij broeder T. van Wijk die in verpleeghuis de Twee Bruggen verblijft. Zuster D.A. Groeneveld, Bijsterveld die deze week een operatie moet ondergaan. Wij bidden en danken ook voor zuster Cabaret die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en hartkatheterisatie is ondergaan maar inmiddels ook weer thuis is. In de dankzegging denken we ook aan broeder C. Kleinjan die weer thuis mocht komen. Broeder G. Blom die in het ziekenhuis heeft gelegen met een dubbele longontsteking maar ook weer thuis mocht komen. En familie Bezemer Brandwijk die verblijd werden met de geboorte van een zoon. De naam Jesse. Wij willen samen de Heren gaan bidden en danken. Almachtige, eeuwige God, genadig en barmhartig Heere. Wij mogen op deze dag samen zijn hier in dit kerkgebouw. En deze dag mag op een aantal redenen een bijzondere dag zijn. Het mag de dag des Heren zijn, de eerste dag der week, de rustdag, waarop wij gewoon zijn om samen te komen als gemeente in uw huis, met gasten, hier in de kerk en ook thuis meeluisterend. Vandaag is het ook in het kerkelijke jaar de eerste Adventszondag, wanneer een periode waarin wij ons gaan voorbereiden op het te houden kerstfeest, de gedenkdag waarop wij gedenken, Heere Jezus, hoe dat u naar deze wereld gekomen bent. En het is vandaag bovendien ook nog eens een voorbereidingszondag, het begin van een voorbereidingsweek op het volgende week te houden heilige avondmaal. En al deze dingen komen samen, heren. Ook vanmiddag is er weer een sacrament dat bediend wordt, de heilige doop. En al die gedenkmomenten en al die sacramenten die getuigen van één ding. Van het bloed dat u, Heere Jezus Christus, hebt gegeven. En dat niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. En dan ook niet voor zondaars die nog een beetje een spoor hebben kunnen lopen en die nog allerlei kwalificaties kunnen aanwijzen in hen, in ieder geval geen vuile zondaars zijn. Maar als wij zo nog in de kerk zitten, als rechtvaardigen, al zullen we dat natuurlijk nooit zeggen, maar als we in ieder geval heiliger zijn dan andere mensen en als zodanig ook naar andere mensen kijken, dan zal de geschiedenis van vanochtend ons weinig te zeggen hebben. Dan zal het heilige avondmaal ons ook niet zo heel veel zeggen en dan zal de heilige doop geen betekenis voor ons hebben. Maar als wij gaan verstaan, heren, dat gij een weg gezocht hebt naar deze wereld, dwars door misdaden heen, dwars door hoererij, die zijn gelijke nauwelijks kent, in een geschiedenis waar wij ons ongemakkelijk bij gevoelen, bij het lezen, zeker als er kinderen meeluisteren. Maar heren, zo hebt gij een weg gevonden en een weg gebaand naar deze wereld. U zegt zelf dat u gekomen bent om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. En dat zoekt u dus op de plaats waar het ligt. En dan zijn er geen andere kwalificaties voor verlorenen dan goddelozen en krachtelozen. Al zijn we misschien voor de uitbrekende daden bewaard. Maar als gij uw genade komt te verheerlijken in het hart van een mens, dan zal een mens het daarmee eens worden. Dat hij is zoals u zegt dat hij is, dat zal hij ook beleven. Dan zal hij niet naar andere mensen meer kunnen kijken, maar dan zal hij zeggen, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heere, laat de lessen in deze zo ongemakkelijke geschiedenis aan onze harten mogen worden toegepast. Zegent u de prediking voor een ieder van ons. Ook in het bijzonder in het leven van hen die geen vreemdeling zijn van uw genade, die iets hebben mogen zien van het leven dat buiten hen zelf ligt, niet alleen een oog naar binnen hebben mogen slaan, naar die vuile bron van wanbedrijven, maar die ook een oog naar buiten hebben leren slaan. Naar die grote doorbreker, de Heer Jezus Christus. Geef hen de noodzakelijke lessen om volgende week getroost des Heeren avondmaal te mogen houden. En als we daar vreemdeling van zijn, Heere, wilt u die genade ook in onze harten verheerlijken en doorbreken door de hardheid van ons hart en de verlorenheid van ons bestaan, opdat er nu voor het eerst ook dat zoeken mag gevonden worden naar dat middel waardoor wij de straf kunnen ontgaan en genade kunnen verkrijgen. Wij bidden u, Heere, voor elkaar in de omstandigheden van het leven van de personen die we genoemd hebben, onze broeder van Wijk die in het verpleeghuis in Twee Bruggen verblijft. Heere, wat heeft hij het moeilijk gehad in de afgelopen week? Wat is er veel op hem afgekomen? De nierdialyse, de overbrenging naar het verpleeghuis. Heere, gedenk hem daar. In de eenzaamheid die hij gevoelt, in alle omstandigheden waarin hij niet thuis kan zijn, waardoor hij zich zo ellendig gevoelt, Heere, wilt u hem krachten verlenen. Maar bovenal een zicht op u, Heere Jezus Christus, die de krankheden kent en liefderijk wil genezen. Dan bidden wij u ook voor zuster Groeneveld, Bijsterveld. Bij wie kwaadaardige cellen in de borst zijn aangetroffen. Een borstbesparende operatie moet ondergaan. En daarna ook nog behandelingen. Heren, nu haar leven in gevaar is. Wilt u met haar meegaan naar het ziekenhuis geven. Dat de operatie mag slagen. Dat de kwaal mag worden weggenomen. Ook nog in de nabehandelingen. Gedenk haar en haar man die aan Parkinson lijdt. En die gevoelen dat bij het ouder worden ze zo kwetsbaar en zo broos zijn, wilt u ze samen gedenken. We bidden en danken u, heren, dat zuster Cabaret niet alleen naar het ziekenhuis is geweest en daar is opgenomen geworden, ook vanwege een hartkatheterisatie, maar waar verder geen verontrustende dingen uit zijn voortgekomen, inmiddels ook weer thuis mag zijn, maar die met zoveel spanning leeft en die zo gevoelt dat haar hart van streek is. Ook in alle omstandigheden die zij in haar leven te dragen heeft, wilt u haar gedenken, haar rust geven in haar hart, bovenal in dat geestelijke hart, dat bestaan voor u, om te mogen ervaren dat de rust bij u te vinden is. Gedenk haar, gedenk ook haar man, onze broeder, die nog steeds stopt met zijn ogen, wilt u ook hem gedenken en hen beiden met alle omstandigheden in het gezin en de familie nabij zijn. Wij danken u dat broeder Klein-Jan weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, evenals broeder Blom. Beiden hadden een zware longontsteking. De dood kan zo dichtbij zijn, heren, maar u hebt ze boven bidden en danken tegen soms alle vrees in nog weer hersteld. En ze mogen u thuis weer verder revalideren. Wilt u hen de nieuwe krachten schenken die ze zo nodig hebben en de weg heiligen aan het hart. Wij danken u ook hartelijk, heren, dat u Lianne en Steven Bezemer Brandwijk hebt verblijd met de geboorte van een zoon. U hebt leven gespaard en u hebt leven geschonken. Al is het leven van de kleine Jesse wel bedreigd geworden. Hij heeft een hele week in het ziekenhuis moeten liggen vanwege allerlei complicaties. Maar inmiddels mogen ze weer thuis zijn. Heer, wilt u verdere krachten geven en herstel schenken. Bovenal de dankbaarheid dat u het tot hiertoe nog hebt welgemaakt. Ook in de kring van de familie, grootouders, de overgrootouders. Ons als gemeente, wij danken u, heren, dat u de gemeente nog hebt willen uitbreiden. En als ook deze middag 4 kinderen gedoopt mogen worden, heren, dan zijn er toch tekenen van uw genade, van uw gunst. Wilt u in uw genade ook in het nageslacht werken. Geef ons zo een gezegende en een goede uren hier in uw huis. En help ons in spreken en luisteren. Wil de boze binden. Wil u onze zonde genade vergeven. En ons horen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 78 bedoel ik, de versen 34, 35 en 36. 78 vers 34. Doch Jozefs tent liet hij verachtelijk varen. In Efraïm verkoos hij geen altaren, maar hij had lust in Juda's stam te wonen. Daar bouwde hij als hoogte zijn muren. En ook het 36e, hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden. 34, 35 en 36 van Psalm 78, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 72. Ik had vers 2 opgegeven, maar ik wil dat wijzigen in vers 9. Dus 72 vers 9. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Dus straks het 9e vers van Psalm 72 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen. Tegenwoordig doen heel veel mensen aan stamboomonderzoek. Nagaan wie je voorgeslacht zijn. Het is mooi om te zien welke namen en welke geschiedenissen dat er in het voorgeslacht te vinden zijn. En zeker is dat zo als daar misschien wel beroemde mensen tussen zitten, waar je met een bepaalde trots op kunt wijzen. Mijn vriend de predikant uit de gereformeerde gemeente, dominee van Ruitenburg, vertelde mij een keer dat een van zijn voorvaderen op de nachtwacht geschilderd staat. Luitenant Willem van Ruitenburg, die man in het geel, een van de hoofdpersonen van de nachtwacht, prominent in het midden van het enorme schilderij van Rembrandt. Nou, dat is iets om trots op te zijn, dat is aardig om te vertellen, net zoals in onze familie, mijn betovergrootmoeder Maria van Blois, dat is een nazaat van de geuzengeneraal Blois van Treslong. Die hebben voor de rest natuurlijk niet veel aan, maar nou ja, het is leuk als je dat weet. Maar stel nu, gemeente, dat mijn oma een moffenmeid was geweest. Zo werden die vrouwen genoemd in de Tweede Wereldoorlog, die omgang hadden met de Duitsers. En na de oorlog werden ze gestraft, werden ze kaal geschoren en aan het publiek vernederd. Zou ik daar trots op zijn? Zou ik dat vertellen? Nee, dat zou ik niet doen. Dat zou ik verzwijgen. Wat hebben de kinderen en de kleinkinderen van de NSB'ers bijvoorbeeld geleden vanwege de misdaden van hun vaders en opa's? En gemeente, nu hebben wij samen die geschiedenis van Juda en van Tamar gelezen. Een geschiedenis die in eerste instantie niet met heel veel stichting gelezen wordt, denk ik. Voor je eigen geestelijke leven. Ik denk dat er misschien wel mensen zijn die deze geschiedenis overslaan als zij met hun kinderen aan tafel zitten. En ik ben dit verhaal ook eigenlijk nog nooit tegengekomen in een kinderbijbel. Vanwege al die ongemakkelijke details, die geschiedenis die je eigenlijk met een soort plaatsvervangende schaamte leest. Maar dan moet u eens even met mij meebladeren naar het Nieuwe Testament toe. Naar het eerste hoofdstuk van Matteüs. Matteüs 1. Het evangelie. De blijde boodschap naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus. De stamboom van de Heer Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares, dat is de Griekse vorm van Peres, en Zara bij Tamar. Dat is dus de geschiedenis van Genesis 38... Een geschiedenis waar wij ons ongemakkelijk bij voelen, waar je je voor schaamt. En het is niet de enige geschiedenis en het is niet de enige naam uit de stamboom van de Heer Jezus waar je je voor schaamt als je dat leest en als je die geschiedenis kent. We lezen van Rahab, die dan ook nog eens in de Bijbel stevast aangeduid wordt met de bijnaam de hoer. De geschiedenis van David en Bathsheba, die dan ook nog eens in dit gedeelte wordt genoemd. dat David Salomo gewoon bij degene die Uria's vrouw was geweest. Dan wordt het nog eens even dik onderstreept. Die onverkwikkelijke geschiedenis. Zouden wij ons niet schamen, gemeente, voor zo'n stamboom? Zouden wij ons niet schamen als Manasse onze vader was? En Rachab onze moeder? Wij zouden zo'n afkomst liever maar verzwijgen, denk ik toch? Daar loop je niet mee te koop. Maar dan het wonder, de Heer Jezus verzwijgt het niet. En als Hij in de wereld verschijnt, dan baant Hij zich een weg dwars door gruwelijke misdaden en hoererijen heen. Hij wilde in deze stamboom worden ingeschreven, te midden van deze mensen. En de Heilige Geest heeft deze geschiedenis een plaats gegeven in de Heilige Schriften. En Hij verzwijgt de zonde en de ontucht niet. Opdat wij, groot en klein, oud en jong, zouden weten hoe diep Gods Zoon vernederd is. Opdat we zouden weten dat Hij gekomen is niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dat niet brave zondaren, reformatorische zondaren die misschien nog een beetje in het spoor hebben kunnen lopen, maar vuile zondaren, diep verdorven zondaren. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als Hij zondaren vindt, dan vindt Hij ze op de plaats waar zij liggen, middenin die verlorenheid. Vanochtend willen wij op deze eerste Adventszondag een begin maken met een kleine serie preken over de moeders van de Heer Jezus uit Matthäus 1, waarvan deze Tamar dus de eerste is. En we letten dan op dat kind wat zij baart, Peres, vanuit die vraag die we in het 29e vers dus tegenkomen, waar gevraagd wordt: hoe zijt gij doorgebroken? Hoe zijt gij doorgebroken? We letten op drie gedachten. Ten eerste op de doorbraak van de zonde. Dat is wel heel duidelijk in dit gedeelte, dat de zonde zo doorgebroken is in de mens. Ten tweede de doorbraak van het geloof. Zowel bij Juda als bij Tamar zien wij het geloof uiteindelijk doorbreken. En daardoorheen zien wij ook hoe de Messias doorbreekt. Want hij wordt in Micha 2 de doorbreker genoemd. Hij breekt dwars door alle zonde en vernedering heen en leidt ze zo naar de verlossing. Hoe zijt gij doorgebroken? De doorbraak van de zonde, de doorbraak van het geloof en de doorbraak van de Messias. In Genesis 38, gemeente, in het eerste vers lezen wij dat Juda weggegaan is uit de tent van zijn vader Jacob. Hij ging tussen de Kanaanieten wonen. Waarom hij dat deed, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij trouwde daar met een vrouw, met een dochter van Suwa, een Kanaaniet. Ze kregen samen drie kinderen: Er, Onan en Sela. Juda die blijft daar jaren wonen, want zijn kinderen worden daar groot, te midden van de Kanaanieten. Juda zoekt een zoon, zoekt een vrouw voor zijn zoon Er, ook een heidense vrouw, een Kanaanitische, Tamar genaamd. Maar zo blijkt uit dit gedeelte, deze Er is een grote zondaar en God doodt hem. Dan geeft Juda Tamar aan zijn tweede zoon, aan Onan. In Deuteronomium 25 vinden wij de bepaling van het leviraatshuwelijk. Het Hebreeuwse woord levier, dat betekent zwager. Dat was een instelling van de Heere die kennelijk toen ook al bekend was, dat de naam van zo'n kinderloze man, van een kinderloze zoon, die moest toch in het nageslacht bewaard blijven. En de regel was dat als er nog meer zonen waren, dat dan de weduwe van die gestorven man gegeven werd aan de volgende zoon, die dan een kind moest verwekken, dat de naam van die gestorven man moest voortdragen, om zijn naam niet te vergeten. Een leviraatshuwelijk. Onan weigerde dat. Hij had wel gemeenschap met Tamar, maar, en de details laat ik verder rest maar liggen, maar hij weigerde dat en God bezocht hem. Hij strafte hem, hij doodde ook Onan. En volgens de regel van het leviraatshuwelijk moest dan de derde zoon aan de weduwe gegeven worden, aan Tamar. Maar die is nog te klein, Sela. Dus Juda die geeft aan Tamar de belofte, ga nou eerst maar eens een poosje terug naar je vader toe. En als mijn zoon Sela groot geworden is, dan zal je hem krijgen. Maar dat schijnt, en dat is een loze belofte geweest, want Juda is helemaal niet van plan om Sela aan Tamar te geven. Hij heeft waarschijnlijk Tamar ook min of meer verantwoordelijk gehouden voor de dood van die twee zonen, want het is toch wel erg toevallig dat ze allebei gestorven zijn. En deze Tamar is misschien wel een hele gevaarlijke vrouw. En straks raakt hij zijn derde zoon Sela ook nog kwijt, dus hij weigert haar om Sela te geven. Maar daar laat Tamar het niet bij zitten. Als zij bemerkt dus dat Sela groot geworden is en dat Juda weigert om Sela aan haar te geven, dan neemt zij maatregelen. Waarom doet ze dat? Waarom neemt ze er geen genoegen mee dat zij Sela niet krijgt? Nou, ten eerste omdat zij niet kinderloos wil blijven, maar ten tweede omdat zij het nageslacht van Juda wil voortbrengen. En waarom ze dat wil, daar hoop ik straks nog even op terug te komen, maar dat is haar motief. Zij wil het nageslacht van Juda voortbrengen. En nu lijkt het erop dat zij kinderloos zal blijven. Maar hoe kan zij Juda dwingen om haar de moeder te laten zijn van zijn nageslacht? Ze bedenkt een plan, een afschuwelijk plan. Na verloop van tijd dan raakt Juda ook zijn vrouw kwijt. En dan is hij weduwnaar. De periode van rouw is voorbij. Zo lezen we in vers 12. En dan troost Juda zich. Hij houdt een schaapscheerdersfeest. In vers 13 wordt dat ook aan Tamar verteld. En dan gaat ze iets doen. Tamar verkleedt zich als een publieke vrouw. Zoals de prostituees in die dagen gekleed gingen, zo kleedt ze zich aan. En ze gaat aan de weg zitten waarvan zij weet, daar komt Juda voorbij. En ze krijgt het op een of andere manier voor elkaar dat Juda haar vraagt. En hij wil haar betalen. Ze komen overeen dat hij haar een geitenbokje geeft, maar dat heeft hij niet bij zich. Dan vraagt ze een pand, een garantiebewijs, dat ze dus dat geitenbokje zal krijgen. En wat wil je dan hebben? Nou, zij vraagt om zijn zegelring, een heel persoonlijk bezit met het snoer wat hij om zijn hals heeft, waaraan die zegelring gehangen is. En ook zijn staf, ook zo'n heel persoonlijk bewijs, dat kan alleen maar van Juda zijn. Wonderlijk, maar hij geeft het aan haar. En daarna vindt dus die ontucht plaats. Nou, als we dat zo overdenken, gemeente, dan moeten we inderdaad constateren, wat is de zonde toch doorgebroken? In het leven van Juda. Wat had hij een mooie naam, jongens en meisjes. Een man die de naam droeg dat hij God zou groot maken. God zou loven. Dat in zijn woorden en in zijn daden de eer van God zou mogen gezien worden. Nou, hij is daar ver vandaan. Hij woont te midden van de Canaanieten. Is met een heidense vrouw getrouwd. Leeft heidens. En dan nog ook deze ontucht. die, zoals je dat een beetje de indruk krijgt, als volstrekt normaal wordt gezien daar. En nou zijn wij ook geschapen om God te loven. Dat is ons doel van de mens. God groot te maken. Tot eer van zijn naam te leven. En dan hoeven we niet die daad van Juda te hebben gedaan en al die dingen die dan in het avondmaalsformulier beschreven worden, waarvan je soms denkt, waarvoor staat dat er? Wat betekent het eigenlijk maar? Nou, dat heb ik allemaal niet gedaan. Nee, maar heb jij en hebt u God lief boven alles? En de naaste als jezelf? Als we alleen dat grote gebod al nemen. Nou, de catechisme zegt, dat is voldoende om onze ellende te leren kennen. Alleen al die nalatigheid, dat het er niet van komt. God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf met alle zonden die daar dan uit voortvloeien. En dan hoop ik dat u genoeg hebt aan uzelf. Om te constateren, ik ben ver van mijn plaats af. De zonde is doorgebroken in mijn leven. Ook in het leven van deze Juda. Daar, Jacob die zou later zeggen, Juda, gij zijt het. Hadden wij dat ook gezegd? Hadden wij Juda als de stamvader van de Heer Jezus aangewezen? Of zouden wij misschien niet liever Jozef hebben aangewezen? Jozef, gij zijt het. Want Jozef, dat was toch een voorbeeld van godsvrucht. Die ook in de verleiding kwam. Maar die zei tegen de vrouw van Potifar, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Zou hij niet veel meer geschikt zijn om de voorvader te zijn van de heilige, smetteloze, onschuldige zoon van God? En dan Tamar. Nee, haar motief was niet hetzelfde als dat van Juda. Juda die ging puur voor zijn vleeselijke lusten, voor de bevrediging. Tamar deed dat niet. Tamar had een edele motief. Zij wilde nageslacht voor Juda voortbrengen. Alleen het middel dat zij daarvoor uitkoos, dat was zo goddeloos. Dat was zo slecht en zo zondig. Ook bij haar, ook in haar leven, in haar gedachten, in haar plannen, in haar denken, was de zonde zo doorgebroken. Ze werd een hoer. En waarom heeft de Heilige Geest dit nou laten opschrijven, gemeente? Toen Maarten Luther deze vraag gesteld werd aan de hand van deze geschiedenis, zei hij, opdat niemand trots zou zijn op zijn eigen gerechtigheid. En omdat niemand om zijn zonden wanhopig zou worden. En David zou het later zeggen in Psalm 51. En Juda en Tamar zouden het daarmee eens zijn. De zondaar, de zondares mag moed scheppen uit mijn behoudenis. Juda die laat het bokje brengen. Maar dan wordt ons beschreven dat Tamar dan weggegaan is. Ze wordt niet gevonden. Die vriend van Juda die doet navraag overal. Nee, ze is hier niet geweest. Er is hier geen publieke vrouw geweest. En 3 maanden later dan wordt Juda verteld dat zijn schoondochter Tamar zwanger is. En ook de reden van die zwangerschap wordt er dan bij verteld in vers 24. Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook, zie, zij is zwanger van hoererij. Nou, Juda die neemt direct maatregelen als verantwoordelijke, als hoofd van het gezin. En hij zegt, breng haar hervoor, breng haar hier, breng haar uit. Dat zij verbrand worden. Maar Tamar is voorbereid op dit op deze straf, want in vers 25 lezen we, als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En ze zei, bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. Nou, Juda ziet ze, andere mensen zien ze en hij kent ze. Hij wordt niet boos. Maar hij beleidt het. En hij zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik aan haar mijn zoon Sela niet gegeven heb. Niettemin, gemeente, blijft het waar dat zij de wet heeft overtreden. En al was haar motief dan goed om nageslacht van Juda voor te brengen, haar zonde moet gestraft worden. Brengt haar voor, zo zegt Juda. Brengt haar hier. En Juda heeft gelijk. Als we naar de wet kijken, dan moet zij volgens die oud-testamentische wetten verbrand worden. Maar moet Juda dan de rechter zijn? Heeft hij het recht om haar te oordelen? Moet hij zeggen, brengt haar voor? Of moet hij eerder zeggen, brengt ons voor? En nog dieper, brengt mij voor? Dat laatste is toch het geval, gemeente. Brengt mij voor. Brengt mij voor de rechtbank. En dan ook bovenal voor de goddelijke rechtbank. En het is een zaak, gemeente, die wij moeten leren. Wij moeten het ook tegen de Heere gaan leren zeggen. Ik heb gedaan. Dus niet alleen nog in de meervoud. Wij hebben God op het hoogst misdaan, dat. Maar dat is nog te algemeen, dan blijf je nog een beetje in de massa. Maar ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat wij onszelf uitbrengen. Dat wij onze zonde en vervloeking gaan bedenken. Zo zegt het formulier het toch als een noodzakelijke voorbereiding op het avondmaal. Willen wij getroost des Heren avondmaal houden, dan is ons voor alle dingen nodig dat wij ons recht beproeven. Onszelf, dus niet een ander. Juda beproefde Tamar, laat zij voorgebracht worden. En David, die had het over die man die dat lammetje gestolen had en het geslacht had. Hij zal gedood worden. Een heel onbarmhartig en hard oordeel over de ander. Dat doen we meestal wel heel snel. Een ander oordelen en een ander veroordelen. En dat doen we zeker als we onszelf nog een beetje netjes en braaf vinden. Natuurlijk wel een zondaar, maar toch niet zoals die of dan zoals die. Maar gemeente, als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan hebben we geen erg meer in een ander. Echt niet. Echt niet. Dan hebben we genoeg aan onszelf. En dan zullen wij met al onze braafheid misschien aan de buitenkant toch leren belijden dat ik midden in de dood lig. Daardoor ik verbrand zou moeten worden. Want ik ben vervloekt. Omdat ik niet ben gebleven. Al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die kroon, gemeente, die moet van ons hoofd af. Als we die nog op hebben. Als we nog menen wat te zijn. Misschien wel in nederige hoogmoed. Of een hoogmoedige vernedering. Is dat al gebeurd, gemeente, dat die kroon van ons hoofd is? Dat we het met Jeremia hebben leren zeggen in zijn klaagliederen. De kroon is van mijn hoofd gevallen. Wee nu dat ik zo gezondigd heb. Zijn we van onze rechterstoel al in de beklaagde bank terechtgekomen. In de bank van de zondaar. Kijk, dan begint deze geschiedenis op te lichten. Juist als er mensen zijn in ons midden of die thuis meeluisteren die zeggen, ach, zalig worden, dat is zo ver weg. Dat lijkt zo onmogelijk te zijn. Ik zie zoveel bezwaren als de vraag gesteld wordt, hoe zal ik uitgebracht worden? Hoe zal ik voor God verschijnen? Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Als ze mij uitbrengen, Als ze mij voor de rechtbank brengen, dan kan ik niet bestaan. En ik kan aan de buitenkant misschien er wel netjes uitzien, maar u moest dus weten wat er in mijn hart leeft. En wat er in de verborgenheid uitgeleefd wordt. Waarvan God wel weet. Nou, als er zulke mensen zijn, voor wie de zaligheid zo onmogelijk is. En voor wie de bekering zo onmogelijk is. Dan zeggen Juda en zeggen Tamar. En dan zeggen David en dan zeggen Batsheba. Schep eens moed. Uit mijn behoudenis. Want als het voor mij kan, dan kan het ook voor u. En dan zien we dat ook bij Juda en bij Tamar, hoe dat geloof gaat doorbreken. Tamar, die wordt dan voor Juda gebracht. En dan gaat ze, zo zegt de tekst vers 25, zich schikken tot haar schoonvader. En ze zegt, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. Daar komt ze. Met die zegelring. En het snoer waaraan die zegelring hangt. En de staf heeft ze in haar hand. En ze zegt, nou, zegt u het maar, vader. Van wie zijn deze dingen? Bij de man van wie deze dingen zijn, daar ben ik zwanger van. En zo komt Juda in zijn huichelachtigheid openbaar. En dan breekt er iets in het hart van Juda. Dat doet God. Hij ontkent het niet. Hij bagatelliseert het niet. Hij verontschuldigt zich niet. Hij breekt en hij zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Want ik heb alleen maar mijn vleeselijke lusten nagevolgd. Ik heb haar mijn zoon Sela niet gegeven. En hij gaat zelf onder zijn eigen oordeel gebukt. Dat vonnis is rechtvaardig, maar dan voor mijzelf. Ik moet verbrand worden. Hij bekent dat hij veel goddelozer is dan zij. Niet Tamar is de goddeloze, maar Juda wordt hier de goddeloze. En gemeente, dat is geen vanzelfsprekendheid, dat een mens ook bekent en beleidt en breekt en dit ook zo zegt. Want Agab hebben we dat nooit horen doen. En Saul hebben we dat nooit horen doen. In die serie over David zijn we dat een aantal keren tegengekomen. Saul weigert te breken. Hij weigert de kroon van zijn hoofd te zetten. Hij weigert het met God eens te worden. Maar Maarten Luther die heeft gezegd, een van de kenmerken van het waarachtige geloof, dat is dat hij God gelijk geeft. God recht geven. En gemeente, ik weet het, ik zeg het voor de zoveelste keer, maar ik hoor het te weinig in de gemeente. Ik hoor het te weinig dat mensen God gelijk gaan geven. Het met God eens worden als het oordeel klinkt. Vervloekt is een iegelijk. Nou, daar moeten we het mee eens leren worden, gemeente. Dat is een van de kenmerken, een van de eigenschappen van het rechtvaardigend geloof. God rechtvaardigen, zoals Luther dat noemde. Juda, bij hem breekt het geloof door. Al veroordeelt hij zichzelf ermee, maar dit is wel een bestanddeel, een onmisbaar bestanddeel van het geloof. God gelijk geven, het met God eens worden. Zij is rechtvaardiger dan ik. En hij bekent hier dat deze Tamar, hoewel ze dan een zondagmiddel heeft gebruikt, wel een edeler motief had, want zij wilde Juda een nageslacht geven. En daarin zien we ook iets van het geloof in Tamars hart. En de oude theologen die hebben heel vrijmoedig en beslist gezegd dat Tamar hier de Messias op het oog had. Matthew Henry bijvoorbeeld schrijft dat in zijn verklaring. Zij wilde een moeder van de Messias worden. En Luther heeft er heel uitgebreid over geschreven. Hij is het meest. En Kolbrugge ook. En deze Kolbrugge is het meest beslist in zijn oordeel over wat Tamar gedaan heeft. Ja, dat is zonde geweest, dat middel. Maar haar motief was een geloofsmotief, was een geloofsdaad. Ze wilde een stammoeder zijn. Een stamhouder voor Juda geven. Gericht op de geboorte van de Messias. Dat was haar grootste verlang. En nu komt ze voor de rechterstoel. En ze heeft het oordeel gehoord. En ze protesteert er niet tegen. Maar ze komt wel met die panden. Die zegelring, dat snoer en de staf. En als we dat nou eens gemeente op het heilige avondmaal betrekken. Het heilige avondmaal, gemeente, als het recht ligt, als we ons tevoren echt beproefd hebben. En als we dat eerste echt ernstig hebben gedaan, onze zonde en vervloeking hebben bedacht en inderdaad onszelf gaan mishagen en een walging van onszelf krijgen, zoals deze Tamar ongetwijfeld wel van zichzelf heeft gehad. Denkt u niet? Die edele Tamar. Dat ze zich als een hoer verkleed heeft en als een publieke vrouw heeft laten misbruiken door haar eigen schoonvader. Waar moet die vrouw van zichzelf gewalgd hebben? Toch? Dat doe je toch niet zomaar? Het is bij haar geen verlangen geweest, geen seksuele lusten of zo. Het was, ze heeft gewalgd van toen Juda tot haar inging. Een mishagen aan zichzelf. Als je dat ervaart, dan ga je nooit meer boven Tamar verheffen. Voor God verootmoedigen. Klein worden voor God. Hoe kan ik voor God bestaan? En herken je ook, als je naar de tafel komt, dan kom je niet met wat deugden aan en dan kom je niet met wat belevenissen aan. Maar dan kom je daar met een bezwaard hart. Dan kom je daar met een verslagen hart. Want een avondmaalsgang, gemeente, is altijd weer een moeilijke gang. Een moeilijke gang. En daarom, als het goed is, huppelen mensen ook niet naar de tafel. En daarom zien mensen er ook misschien niet altijd zo blij uit. Laat ons niet vergissen, gemeente. Je komt naar de tafel van Christus. De tafel van de Heer. En wie is Hij? De Heilige Zoon van God. En je gaat naar het heilige brood en de heilige drank. En wie ben ik? Ik lig midden in de dood. Dat zijn niet zomaar termen, gemeente, maar als je dat beleeft, dan is er niks vanzelfsprekends meer. Dan ga je met knikkende knieën en met een hart dat klopt in je keel. Want die heilige gastheer, die heeft het recht om je te doden, om je te verbranden. En grote woorden, gemeente, ik besef het. En niet iedereen zal het altijd op die manier of zo beleven. Maar er zijn momenten in het leven van Gods kerk dat ze daar iets van zien. Maar wat is het dan een wonder dat God een pand gegeven heeft. En dat je als het ware die beker mag opheffen. En dan zeg je, Heere, bekend toch van wie dit bloed is. Bekend toch. En dan hou je dat stukje brood maar omhoog. Bekend toch van wie dit lichaam is. En daar wil ik achter schuilen. Daar neem ik de toevlucht toe. Ik zoek het leven buiten mijzelf in hem. Als vuile zondaar. Als verdorven zondares. Van wie niks goed te zeggen is. Maar o God, wees mij omwille van dit bloed. En omwille van dit lichaam. Wees mij de zondaar, de zondares genadig. Dat is een daad van het geloof. Toevlucht nemend, schuilend onder dat bloed en achter dat verbroken lichaam. En dan breekt de Messias door, gemeente. Dan komen we bij de derde gedachte. De doorbraak van de zonde, de doorbraak van het geloof en dan de doorbraak van de Messias. De tijd is gekomen dat Tamar bevallen moet vanaf vers 27. En dan blijkt dat er tweelingen in haar buik zijn. En de geboorte van die tweeling die wordt ons tot in de meest intieme details verteld. Ook weer met details dat je denkt, daar voel je je toch wat ongemakkelijk bij. Een van die kinderen, het handje is al zichtbaar en de vroedvrouw, de verloskundige, die bindt daar een rood koordje omheen. Want dat zal wel dan de eerste zijn die geboren wordt. En dat is heel belangrijk om te weten in verband met het eerstgeboorterecht. De eerstgeboorte zegen. Dat zou dan ook de stamvader zijn, de voorvader van de Messias. Maar het gaat anders. Het andere kind wordt toch eerst geboren en dan komt die vraag, hoe zijt gij doorgebroken? Hoe kan het dat jij als eerste geboren bent? En dan krijgt hij daar ook de naam van, Peres, doorbreker. Het is een profetie, gemeente, van de Messias zelf. Hoe hij doorgebroken is, tegen alle verwachtingen in. De steen, zo gaan we het straks zingen, die door de tempelbouwers verachtelijk is een plaats ontzegd. Is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. De doorbreker, die in Micha 2 vers 13 ook zo wordt genoemd. De strijder, de kanttekeningen zeggen op die manier, verlost hij. Hij breekt door. Door alle zonden, door alle misdaden, door alle hoererijen, door alle vijanden, door alle onmogelijkheden heen. Door al het lijden, door alle verachting. Zo, gemeente, wordt het kerstfeest. Door de zonde heen. Dwars door de hoererij heen, door de ontucht. En hoe beschrijft deze ongemakkelijke geschiedenis? Die onbegrijpelijke zondaarsliefde van God. Dat de Heer Jezus Christus nou gekomen is, dwars door deze stamboom, waarin zoveel getuigt van misdaden, van hoererijen, van de meest verschrikkelijke zonden. Opdat hij Messias Christus zaligmaker zou zijn voor zondaren. Ja, maar van het slechtste soort, hè. Niet voor zondaren die nog een beetje in het spoor hebben kunnen lopen, die met allerlei uiterlijke dingen nog aardig voor de dag konden komen. En die aan de buitenkant allerlei dingen hebben op kunnen knappen. En die zichzelf misschien nog wat heiliger vinden dan een ander. Zondaren en daar dan geen andere bijvoeglijke naamwoorden maar bijzetten die je toch nog net wat meer oppoetsen dan een andere zondaar, waardoor je zelf nog wat kunt zijn of kunt meebrengen, al is het dat je een nette zondaar bent of een missende zondaar of een bekommerde zondaar en wat we onszelf ook menen te zijn, maar je bent een vuile zondaar. Als je dat niet bent, gemeente, dan heeft deze geschiedenis je niks te zeggen. Toch? Dan heeft het avondmaal je ook niks te zeggen. Als je geen vuile zondaar bent, als je geen verdorven zondaar bent, dan kijk je nog meer neer, heimelijk. Nou, niet misschien op mensen als Juda en Tamar, dat zijn bijbelheiligen, maar als je dan hoort van andere mensen die wel in zulke zonden gevallen zijn in onze tijd, dan zeg je, hoe is het toch mogelijk, hè? Hoe is het toch mogelijk dat ze dat gedaan hebben? Snap je dat nou? Dan hebben we nog niet zoveel geleerd van de verdorvenheid van ons eigen hart. En dan kun je het wel beleiden, uit des mensen hart komen voort, boosheden enzovoorts, maar je hebt er niks van geleerd. Maar nou voor mensen die het hebben leren verstaan. En die misschien ook wel eens gestruikeld zijn. En die dwars door alle zonde en onreinheid hebben moeten leren. Hun zonde en vervloeking hebben moeten bedenken. Wat wordt het voor hen, gemeente, als de Heilige Geest daarin aandringt? Wat wordt voor hen deze geschiedenis een wonder? Wat een wonderlijk evangelie. Dat hij nou uit zulke mensen wilde komen. Dat hij nou voor zulke mensen wilde komen. Mensen als Juda en Tamar. En David en Bathseba. En Rahab. De hoer. De Messias breekt er doorheen. Dwars door al die ongerechtigheden. En hij breekt. En dan hebben we het niet alleen over de verwerving, gemeente. Hij is een doorbreker wat de verwerving van de zaligheid betreft. Maar ook wat de toepassing betreft. Hij breekt dwars door alle zonden heen in het mensenhart. Hij breekt heen door alle vormen van slechtheid en verkeerdheid. En in de wedergeboorte gaat hij krachtdadig en onwederstandelijk te werk. En die boze wil, die verandert hij. En dat harde hart, dat breekt hij. Hij vernedert de mens onder de krachtige hand Gods. Hij doet hem zondaar voor God worden. Maar dan breekt hij ook door alle twijfels heen. En door alle onmogelijkheden heen. En door alle bezwaren heen. En door alle mensenvrees. En dan zie ik daar in gedachten Juda en Tamar gaan. En David en Bathseba. En ik zie ze naar Bethlehem gaan. En ik zie ze daar neerknielen bij de kribbe. En ik hoor deze mensen zeggen, deze vuile zondaar. Hij is rechtvaardiger dan wij. Zegt u het ook? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Tot wie zullen wij heen gaan? Van wie moeten we het hebben dan alleen van u? En hoe groot mijn zonderegister dan ook is, hoeveel schuld daar ook op geschreven staat. Al mijn aangeboren zonden, al mijn werkelijke zonden. Maar als we de weg gaan van Juda, hij is rechtvaardiger dan ik. Ik ben een goddeloos mens. Verloren in de meest diepe zin van het woord. Als je jezelf zo voor God moet aanklagen. Ik ben het, o Heere. Ik ben die zondaar. Ik ben de verbranding waardig. Maar als je dan ook maar de weg mag gaan van Tamar. En je laat aan de Heere die panden zien, Heere. Ik schuil in mijn benauwde dagen, bij u alleen. Tot wie moet ik heen gaan? Bekend toch van wie dit bloed is en van wie dit lichaam is. Dan vindt dat wonder plaats, waar het avondmaal van getuigt. Dan breekt die doorbreker dwars door alle mogelijkheden heen en dan schenkt hij rust aan je ziel. Vrede in je hart. En dan nog één laatste detail, gemeente, vanuit deze geschiedenis. Dan worden mensen rijk gezegend. We treffen dat aan in het boekje Rut. De voorspoed en het nageslacht van Peres is spreekwoordelijk geworden in Israël. En zeker in de omgeving van Bethlehem. Want Peres die krijgt kinderen en kleinkinderen, allerlei bezittingen. Uit hem worden zelfs twee grote volkeren voortgebracht, de Hezronieten en de Hamulieten. En in Rut 4 vers 12, daar lezen we, en laat ik dat hele gedeelte maar lezen, gemeente, vanaf vers 9. Dat tref je nou zo mooi aan, hè. Luistert u maar goed. Toen zeide Boas tot de oudste van en al het volk: gijlieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Maglon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Maglons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken. He, daar heb je weer dat leviraatshuwelijk. Opdat de naam van de verstorven niet worden uitgeroeid van zijn broederen. En van de poorten zijn er plaats. Gijlieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was met schades de oudste zeiden, wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem, en dan komt het. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. In die meerdere Peres, die grote doorbreker, is een schat aan zegeningen te verkrijgen. Gods onbegrijpelijke genade. Gods barmhartigheid en liefde. Zijn vergeving. De rust voor je ziel. Het kindschap van God. Het eeuwige leven. In hem is er een schat ten zegen. Amen. Samen om Gods aangezicht. En laten wij uw aangezicht dan maar zoeken, Heere, zoals we zijn. En mocht dat ook in de beleving waar zijn of worden, als goddelozen. Als mensen die in zich dragen een vuile bron van wanbedrijven. Die ook nog eens wel eens kan uitbreken. En Heere, schenk het ons dan toch. Dat we net als Juda tot die belijdenis mogen komen. Ik ben het, o Heere, die dit heb gedaan. Ik ben het die dit heb gedacht. Die dit heb gezegd. Ik ben die zondaar. Maar ook dat we net als Tamar dan leren schuilen achter die panden. Achter dat bloed van de gekruisigde. Heere, werk dat geloof. Breek door onze harten heen. Door onze misdaden heen. En verheerlijk gij toch uw genade. Maar wilt gij boven alle heren uw zoon openbaren? Wat is dat nodig ook naar het heilige avondmaal toe? Dat er kennis mag komen aan de genade, aan de persoon, aan het werk van Christus. Opdat we zo getroost des heren avondmaal mogen houden. En als we dat niet kennen, heren, als er geen plaats of nog geen plaats voor is, wilt u het anders maken? Maar ons bewaren, heren, voor een ongegronde gang. Waar al uw dierbaren, al uw heiligen, hoe klein ze zijn of groot, Al zijn ze bestreden, al zijn ze aangevochten, maar als ze dit leven in beginsel mogen kennen en bij aanvang, Heere, wilt u ze dan zelf aanbrengen? Voor het eerst kon het zijn, Heere. U weet hoe er zijn die daarmee lopen te worstelen. Geef u ze recht zicht op deze dingen. Wil met ons zijn het verdere van deze rustdag. Breng ons vanmiddag bij elkaar. Geef ons een gezegende rustdag. Een gezegende adventszondag. Een gezegende voorbereidingszondag. Wees met de kinderen van de zondagschool en de leiding. Help ook hen, Heere, in de voorbereiding op het kerstfeest. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Het 11e vers van Psalm 118 zingen wij samen. De steen die door de tempelbouwers en wat er verder volgt. Met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.